Gemeente, de schriftlezing vindt u in Matteüs 16 en daarvan de versen 13 tot en met 20. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. En in Matteüs 16, te beginnen bij vers 13, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst gaat het vanavond over zondag 31 van de Heidelberger Catechismus. En we willen deze zondag eerst samen lezen. Zondag 31, daar wordt gevraagd in vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En het antwoord is de verkondiging van het heilig evangelie. En de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen beide in dit leven en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Al zoals volgens het bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijke leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover zondag 31. En het gaat daar over de sleutels van het hemelrijk. En we staan in de eerste plaats stil bij de betekenis van het hemelrijk. De tweede plaats bij de sleutel van het woord. En in de derde plaats bij de sleutel van de tucht. Gemeente, zondag 31 is de laatste zondag van het tweede stuk van de catechismus. Het stuk van de verlossing. En deze zondag gaat verder met waar zondag 30 geëindigd is. In het slot van antwoord 82 staat dat de christelijke kerk schuldig is de openbare zondaren door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. En daarop volgt aan het begin van zondag 31 in vraag 83 wat de sleutelen van het hemelrijk zijn. Maar voordat we ons met die sleutels bezighouden, is het belangrijk om te horen wat nu dat hemelrijk precies inhoudt. Wat is daarvan de betekenis? In de schrift heet het hemelrijk ook wel het rijk Gods, het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, waar ook verschillende gelijkenissen over spreken en een beeld van zijn. Nu zijn er velen die menen dat koninkrijk de hemel is. De naam zegt het natuurlijk. Het hemelrijk. Het koninkrijk der hemelen. En toch is dat niet alleen in de hemel. We kunnen wel zeggen, gemeente, dat koninkrijk der hemelen of dat koninkrijk Gods, dat is van hemelse komaf. Dat kunnen wij niet maken. Sommige mensen hebben wel eens geprobeerd om het koninkrijk van God hier op aarde op te richten. Maar dat is onmogelijk. Dat koninkrijk Gods, dat hemelrijk, dat komt van boven. Dat komt van God. En nu hoort de hemel er wel bij. Maar toch is het er een deel van. Het andere deel is de aarde. We zouden kunnen zeggen, het hemelrijk heeft een provincie op de aarde. Johannes de Doper heeft geprofeteerd, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heere Jezus heeft gezegd, het koninkrijk is binnen u lieden. We hebben dat koninkrijk op aarde te zoeken. In de afgelopen week hebben we dat ook nog met de belijdeniscatechizanten besproken. Toen lazen we met elkaar dat bekende gedeelte en voor velen zeer bekende gedeelte zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is een opdracht om dat hier op aarde te doen. Kort gezegd om de Heere te zoeken. In het gebed, in zijn woord, onder de bediening van zijn woord. Te midden op deze aarde waar de vorst der duisternis schijnt te regeren, is daar het koninkrijk der hemelen. In die gezegende borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, heeft dat koninkrijk vaste voet op aarde gekregen, zo kunnen we zeggen. En waar is dat koninkrijk nu te vinden? Ik heb het al eens vaker gezegd, we kunnen dat niet aanwijzen als een bepaald gebied van deze wereld. Nee, dat koninkrijk is daar, waar Christus koning in uw of jouw leven wordt. Waar Hij het voor het zeggen krijgt in ons leven. waar wij alle wapens moeten inleveren en ons moeten overgeven aan deze koning en het eigendom van hem worden, daar krijgt dat koninkrijk steeds meer gestalte in ons leven. En als we bidden, uw koninkrijk komen, dan smeken we dat dat koninkrijk over de hele wereld wordt erkend. Dat dat koninkrijk wordt uitgebreid. En dat het rijk van de vorst der duisternis wordt afgebroken. Nee, dat hemelrijk, dat koninkrijk der hemelen is de hemel zelf niet, maar het staat niet los van de hemel. Want de onderdanen van dat rijk van God hebben hun burgerschap in de hemel. En met hun sterven gaan ze over van de strijdende kerk hier op aarde in de triomferende kerk hierboven. Het hemelrijk hier op aarde is niet de kerk waar we hier op aarde toe behoren. De grens van het koninkrijk Gods loopt niet langs onze kerkdeuren. Er kunnen er zijn op deze wereld die niet voorkomen op de ledenlijst van de kerk, maar wiens naam toch geschreven staat in het boek des levens. Gemeente, het is dat rijk op aarde waarover Christus de scepter zwaait. En het is overal te vinden waar Gods kinderen wonen. En zij mogen het weten, die koning die regeert niet door geweld, maar door zijn woord en geest. En dan is het de vraag, mogen we tot dat koninkrijk behoren? Of leeft er een verlangen in ons hart om tot dat koninkrijk te behoren? Van nature behoren we tot het rijk van de Satan. Ja, we kunnen niet tot beide rijken gelijk behoren. Het is of het een, of we behoren nog tot het rijk van de vorst der duisternis. Of we mogen door genade behoren tot dat hemelrijk. In vraag 83 wordt de vraag gesteld wat de sleutels van het hemelrijk zijn. Ja, als we horen over sleutels, dat weten de kinderen wel. Ja, dan heb je deuren. Deuren met sloot. Het wijst erop dat het koninkrijk der hemelen een besloten gebied is. Dat hemelrijk of dat koninkrijk van God, dat is geen gebied waar iedereen willekeurig binnen kan komen. Er zijn muren, poorten en deuren. We kunnen het ook anders zeggen. Gemeente Christus heeft wachters aangesteld op Sion's muren. En hij heeft de sleutels van de poorten aan hen toevertrouwd. Met de opdracht nauwkeurige controle te oefenen. En niemand binnen te laten die niet binnen mag komen. Anderzijds zijn de sloten en sleutels nodig, zodat de poorten der hel het hemelrijk niet zullen overweldigen. Want tegenover het rijk van het licht staat het rijk van de duisternis. Die sleutels en sloten zijn nodig, omdat de kerk niet tot de wereld mag worden. De vermenging van het heilige met het onheilige betekende de ondergang van de eerste wereld ten tijde van de zondvloed. En daarom mag tot het koninkrijk der hemelen niemand worden toegelaten die niet voldoet aan de voorwaarden die de koning zelf daarvoor gesteld heeft. Wie beslist er dan? Wel ten diepste Christus zelf. Hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Hij alleen heeft de zeggenschap over de poort tot het koninkrijk der hemelen. Ja, vorige week zondagmorgen hebben we gehoord, hij is ten diepste zelf de poort. De enge poort die toegang geeft. Maar nu heeft het hem behaagd die sleutelmacht uit te oefenen door middel van mens. Een gemeente, dat is gebeurd in de omgeving van Caesarea Philippi in het noorden van Israël. We hebben dat samen gelezen. Als de Heer Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komt die vraag, maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En op grond van die Christus belijdenis heeft hij aan Petrus en aan alle andere apostelen de sleutelmacht toebetrouwd. Het is niet alleen aan Petrus. Dat denkt de Rooms-Katholieke Kerk en de opvolger van Petrus is de paus. Die de macht van het koninkrijk der hemelen draagt om dat te openen of toe te sluiten. De paus heeft in hun ogen de bevoegdheid de zonden wel of niet kwijt te schelden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Niet alleen Petrus kreeg de macht, maar ook de apostelen en ambtsdragers. In Matteüs 16 vers 19 zegt de Heere Jezus het zo tegen zijn discipelen: ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij zult ontbinden op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Binden betekent als u zich niet aan de goede leer van het koninkrijk der hemelen onderwerpt, dan wordt u de toegang tot dat koninkrijk ontzegd. De kerk hanteert geen zwaard, maar sleutels. En die sleutelmacht betekent een enorme verantwoordelijkheid. Die sleutelmacht, die kun je eigenlijk alleen maar dragen als de Heere daar de kracht toe geeft. Ja, als je zelf onder die sleutelmacht van Christus staat. Een ambtsdrager is een sleuteldrager. Christus zelf is degene die de sleutel hanteert. Maar wat zijn dan die sleutels van dat hemelrijk? Er zijn twee sleutels. De verkondiging van het evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. We kunnen zeggen, kort samengevat, de sleutel van het woord en de sleutel van de tucht. In vraag 84 gaat het eerst om de sleutel van het woord. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? En hoe wordt die sleutel gebruikt? Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Gemeente, het is opvallend dat de vraagstellers beginnen met ontsloten. En als het om de tucht gaat in vraag 85 beginnen ze met toegesloten. Dus bij het woord, de verkondiging van het evangelie, is het ontsluiten, het openen eerst. En bij de tucht het ontsluiten het tweede wat er gebeurt. Door de prediking van het evangelie wordt het koninkrijk der hemelen in de eerste plaats opengedaan. En daarom is het een goede boodschap. De mooiste taak van de evangelieverkondiging is het koninkrijk der hemelen te ontsluiten. Want de poort is dicht. Wij hebben die poort toegesloten door onze zonden. Wij hebben in het paradijs God verlaten en daarom staan we door eigen schuld buiten. En kunnen we vanuit onszelf die deur nooit meer openen. Maar nu wordt die deur in de prediking geopend. Tot wie komt de verkondiging van het evangelie? Tot alle mensen naar wie God in zijn welbehagen het evangelie zendt. De nodiging om tot Christus te komen en de belofte van het evangelie geloven gaat uit tot alle mens. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. En het staat ook in de Dordtse leerregels, het moet openlijk verkondigd en betuigd worden dat er verzoening is aangebracht. Dat de Heer geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Het hemelrijk wordt ontsloten. Dat gebeurt, zegt de catechismus, als volgens het bevel van Christus. Aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. In de prediking worden Gods beloften aangeboden, met de bedoeling dat ze worden aangenomen door een waar geloof, gewerkt door Gods geest. Het zijn de beloften van redding door de Heer Jezus Christus. De belofte van vergeving van zonden. En een ieder die in Christus gelooft, die mag erin delen, allen en een iegelijk, zegt de catechismus. Met andere woorden, wie je ook bent, in de prediking wordt met die sleutel van het woord de hemel geopend, die wij door onze diepe val hadden toegesloten. Wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. De deur die door onze zonden gesloten is, die wordt door het bloed van Christus geopend. En de weg waarlangs wij daaraan deel krijgen is door het geloof. Gemeente, ik mag vanavond tot alle ware gelovigen zeggen, voor u, voor jou is die hemelpoort open. En ieder die waarlijk in hem gelooft, die waarlijk de toevlucht tot Christus genomen heeft vanuit de nood van zonde en schuld, die gesmeekt heeft, o God, wees mij zondaar genadig. Ja, die het mag zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijn. Voor die geldt, en o wat een wonder, als je dat meer en meer mag gaan beleven. Al uw zonden zijn u vergeven. Maar er zit ook een andere kant aan deze sleutel van het woord. Want kinderen, jullie weten wel dat je met een sleutel niet alleen de deur kunt openen, maar ook op slot kunt doen. Zo is het ook met de prediking. De hemel wordt in de prediking ook toegesloten. En in alle eerlijkheid en ernst moeten we dat zeggen. Voor wie wordt de hemel dan toegesloten? Ja, voor die mensen die de belofte van het evangelie niet geloven. Die zich niet bekeren. Hoe zegt de catechismus het in antwoord 84? Daarentegen dat aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. En daarom moet ik ook zeggen tegen alle onbekeerden in de kerk: Gods toorn en de eeuwige verdoemenis ligt op u. De hemelpoort is voor u, voor jou gesloten. Nou, dominee, dat is wel scherp, zegt iemand. Nee, in de prediking wordt het hemelrijk voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen toegesloten. Want de Heere Jezus, die zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Er zijn maar twee mogelijkheden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. We moeten de rechtvaardigen zeggen dat het hen wel zal gaan. En de goddelozen dat het hen kwalijk zal gaan. Goddelozen, dat zijn ongelovigen. Het ongeloof is immers de grootste zonde. Gemeente, onder het woord komen. En niet voor het woord buigen. Een dienstknecht van de Heere dient een trouwe wachter te zijn. En als zo'n wachter op de muur het zwaard, dat is het vijandelijke leger, ziet komen, dan moet hij op de bazuin blazen. Om het volk te waarschuwen. En als iemand het geluid van de bazuin hoort en zich niet laat waarschuwen en omkomt, dan is zijn bloed op zijn hoofd. Met andere woorden, dan is dat zijn eigen schuld. Maar wanneer een wachter bij het naderen van het leger niet op de bazuin blaast en mensen niet worden gewaarschuwd en omkomen, dan zal hun bloed van de hand van de wachter geëist worden. Wachters op de muren van Sion moeten leren luisteren naar de mond van de Heere en het volk van zijnentwege waarschuwen. De goddeloze zal de dood sterven als hij zich niet bekeert. Gemeente, de prediking is het openen en sluiten van de hemel. Het is de verklaring in de naam van Christus. Uw zonden zijn u vergeven, zo gij waarlijk in hem gelooft. En uw zonden zijn u gehouden, zo gij niet in hem gelooft. Die sleutel, die wordt dus in de bediening van het woord gehanteerd. We moeten niet denken dat woord, dat kunnen we thuis even goed lezen. Nee, daar vallen eeuwigheidsbeslissingen onder de preek. Onder de prediking gebeurt het. Door eigen schuld verwerpen of door genade aannemen wat de Heere schenkt. Geliefden, als u ongelovig en onbekeerd blijft, ligt u onder het oordeel van God en de eeuwige verdoemenis. Maar daarmee mogen we u niet naar huis sturen, jou niet naar huis sturen. Want er staat gelukkig nog wat bij. Hebt u het gelezen? Wat staat er dan bij? Wel, daar staat bij: zolang als zij zich niet bekeren. Dat staat erbij. De deur gaat wel dicht voor degene die zich niet bekeren, die in ongeloof verder leven. Maar de deur is nog niet helemaal dicht, zo kunnen we zeggen. Zolang we leven in het heden der genade blijft de mogelijkheid van bekering nog open. Er is nog een weg terug. Want de blijde boodschap mag nog klinken. En na dat evangelie zal God u oordelen. Zo staat het ook aan het eind van antwoord 84. We zullen niet veroordeeld worden om onze zonde tegen de wet. We zullen veroordeeld worden om onze ongehoorzaamheid aan het evangelie. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen. Beide in dit en in het toekomende leven. Als we dat woord blijven afwijzen. Als we in ongeloof verder leven. Als we de Heere niet smeken om dat ware geloof te ontvangen. Dan is het waar. Dan zegt de Heere, waarom hebt u mijn woord niet geloofd? Het evangelie komt tot mensen die onder de toorn en de vloek liggen. En het is nodig dat we door ontdekkend licht van Gods geest hieraan ontdekt worden. Maar wie aan dit evangelie voorbij gaat, tot hem of haar zou klinken. Gij hebt niet gewild, geliefden. Hoe zullen we ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Want dan is die deur open. Er is vergeving voor een ieder die zich met de nood en de schuld van zijn leven tot de Heere wendt en smeekt om genade. Verhard u niet. Blijf niet verder leven in de zonde, maar laat u leiden. De deur der genade gaat nog open voor een ieder die zich tot God bekeert. Eenmaal wordt die deur definitief toegesloten. Kinderen, zoals ook bij de ark van Noach, weten jullie nog? Noach heeft die grote ark gebouwd. Die grote deur, want er moest een olifant doorheen kunnen. En dan gaan al die dieren naar binnen. En de familie van Noach. Maar verder is niemand. En dan wordt op zeker moment die deur gesloten door de Heere zelf. Dan is de genadetijd voorbij. Dan zullen degenen die buiten staan kloppen en roepen, Heere, doe ons open. Maar dan zal klinken, ik ken u niet. En dan is het eeuwig binnen uit enkel genade. Of eeuwig buiten door eigen schuld. Gemeente, voelt u de verantwoordelijkheid voor de sleuteldragers? De Heere heeft ons ook als dienaren van het woord die sleutel in handen gegeven. Om die te dragen, om die te hanteren. Om de rechtvaardigen te zeggen dat het hen wel zal gaan en de goddelozen dat het hen kwalijk zal gaan. En iedere keer onder de prediking, dan wordt die deur geopend voor een ieder die in hem gelooft. En toegesloten voor een ieder die de Heere niet nodig heeft. Behoren we al tot dat hemelrijk, tot dat koninkrijk der hemelen. En dat is als we die koning nodig en lief hebben gekregen. Als we die koning hebben leren beminnen. Maar er is nog een tweede sleutel. Een sleutel die niet zo vaak wordt gebruikt. Die in sommige kerken ligt te roesten. Want als een sleutel niet wordt gebruikt en hij ligt een aantal jaren en dan begint hij te roesten. Dat is de sleutel van de tucht, de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Gemeente, het woord tucht, dat klinkt ons niet zo aangenaam in de oren. Tucht verbinden we met straf. Kinderen waarmee de ouders vroeger grote problemen hadden, die gingen naar een tuchthuis, waar ze met straffe hand werden opgevoed. Maar tucht is er niet om iemand een afstraffing te geven, maar juist bedoeld om iemand te behouden. Tucht komt van trekken, trekken met liefde. Als kinderen in een gezin gestraft worden, dan willen de ouders dat ze daardoor hun leven beteren. Helaas is dat in de kerk niet altijd begrepen. En hebben mensen hier nog moeite mee. Maar evenals de sleutel van het woord moet ook de sleutel van de tucht volgens het bevel van Christus gehanteerd worden. De sleutel van de tucht heeft de bedoeling om het afgedwaalde schaap terug te brengen bij de kudde. Onze kerkorde vermeldt dat het opzicht over belijdenis en wandel strekt tot het behoud van hen die dreigen af te dwalen. Tot de rechtbrenging van hen die in dergelijke zonden zijn gevallen, tot opbouw van het geestelijke leven en tot bewaring van de orde in het leven en werken der kerk. Als men zich schuldig maakt aan een onchristelijke belijdenis en wandel, dan kan door hen die tot het houden van opzicht zijn geroepen, dat zijn de ouderlingen, gebruik gemaakt worden van de middelen ter handhaving van de kerkelijke tucht. Eigenlijk is die tweede sleutel een verbijzondering van de eerste sleutel. We zouden kunnen zeggen, de tucht van het woord betreft de hele gemeente. Dat raakt ons allen. En de tweede sleutel is op bepaalde personen gericht. In antwoord 85 lezen we op welke personen. Degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Kijk, over de harten kan en mag de kerk niet oordelen. Kunnen dan wel vragen over stellen, hoe leeft dat in uw hart? Maar over woorden en daden mag de kerk, ja, moet de kerk oordelen. Gemeente, waar begint tucht eigenlijk? Allereerst bij onszelf. Heren, hoe heb ik het eraf gebracht? Doorgrond me en ken mijn hart en zie of er mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Als we eerlijk gemaakt zijn of worden, dan zien we dat we ook als we genade mogen kennen in ons leven, elke dag tot hinken en zinken gereed zijn. En dan hebben we niet meer zo'n grote mond over een ander die in zonde valt. Dus voordat er onderlinge tucht plaatsvindt, moet er eerst zelftucht plaatsvinden. Want daardoor is de houding waarin men iemand benadert anders, als we eerst naar onszelf gekeken hebben. Wie ben ik? En dat is dan niet om daarna te zeggen, nou, als ik op mezelf zie, dan hoef ik niet meer naar die ander toe te gaan. Nee, de volgorde is eerst zelftucht en dan onderlinge tucht. Dus niet gelijk naar de kerkraad. Voordat men met een klacht bijvoorbeeld naar Censura Morum gaat, moet er eerst onderlinge tucht hebben plaatsgevonden. Zo heeft de Heere Jezus het ook zelf bevolen in Matthäus 18, indien uw broeder tegen u zondigt, tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Tucht over een ander begint onder vier ogen. Gemeente, wat komt daarvan terecht in ons leven? Zegt u wel eens wat tegen uw buurman, omdat hij steeds minder vaak naar de kerk gaat. En de rustdag steeds meer ontheiligt. Spreekt u wel eens met uw kerkelijke collega over zijn onbetrouwbaarheid in het zakenleven? Zeg jij wel eens wat over het grove taalgebruik van je vriend of je vriendin? Of zeg je, nou ja, zo is die nu eenmaal. Hij is gewoon grof in de mond. Of praten we er alleen maar achter hun rug over, als ze er niet bij zijn? Dat is wel lekker gemakkelijk. Maar dominee, moet ik daar wat van zeggen? Ik zie mezelf al gaan en ik hoor mezelf al praten. Wie ben ik eigenlijk? Alsof bij mij alles in orde is. Maar dan vraag ik u, jou en ook mezelf, mogen wij het nalaten? Het heil van onze naaste gaat ons toch wel ter hart. Want als we iemand waarschuwen, als we iemand op bepaalde zonde wijzen, dan zeggen we dat toch niet vanuit de hoogte. Integendeel. Dan zeggen we dat niet omdat we onszelf beter voelen, maar we zeggen dat met het oog op het behoud van de naast. We mogen iemand niet ongewaarschuwd verloren laten gaan. Ik was vandaag in mijn tweede gemeente, Sint Maartensdijk, en daar werd het verschrikkelijke verhaal verteld dat iemand zichzelf van het leven beroofd had. En dat was ook een buurman van een van de ambtsbroeders. En hij had het er heel moeilijk mee. Hij had niet veel contact met die man. En hij had wel eens gesproken over het woord. Het was iemand die volop in de wereld leefde. En het kwam zo naar hem toe. Wat heb ik nu gezegd tot behoud van die man? En dan ging het nog niet eens over iemand van de gemeente. Daar gaat het met name hier over. Maar sowieso. Durven we nog anderen te waarschuwen? Met alle liefde. Als iemand te veel drinkt, dan zeggen we, daar moet je mee stoppen. Dat schaadt je gezondheid. Gaan we ook zo met de dingen om die het behoud van onze ziel in de weg staan. Gemeente, breng de zonde van de ander niet op straat, maar ga er naartoe, niet zonder dat u eerst de knieën hebt gebogen en gevraagd of de Heere de juiste woorden wil schenken. Bestraf hem tussen u en hem alleen. En dan hoeft u dat bezoek ook niet aan de grote klok te hangen. Zo van, ik ben eens bij die en die geweest en ik heb me eens goed de waarheid gezegd. Dat kan zo niet. Dat moet afgelopen zijn. Nee, indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. En wat heerlijk als dat de uitwerking mag zijn. Als iemand gaat waarschuwen, in alle liefde, met alle ernst, en diegene gaat stoppen met die zonde. Als hij hoort en tot berouw komt en de zonde laat, dan mogen we daar ook bij thuiskomst de Heere voor danken. Maar als hij niet wil horen, als hij alles ontkent, terwijl u zeker weet dat hij hele verkeerde, zondige dingen doet, bent u dan klaar met hem of haar en is het dan de taak om naar de kerkenraad te gaan? Nee, zegt de Heere Jezus, als hij u niet hoort, ga dan nog een keer en neem een paar mensen mee die ook op de hoogte zijn van die zonde. Geef het niet op als het de eerste keer niet lukt. Probeer het opnieuw. Als er 2 of 3 getuigen zijn, dan moet de beschuldiging op waarheid berusten. Volgens de wet wordt een zaak bekrachtigd door het woord van 2 of 3 getuigen. En wanneer naar ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde de zondaar dan nog niet wil luisteren en niet wil afzien van zijn dwalingen in leer en of zijn schandelijke levenswandel, zo zeg het der gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordend zijn. Dat betekent dat het aan de kerkenraad gemeld wordt. Wanneer die herhaalde liefdevolle vermaning ontbreekt en het gelijk aan de kerkenraad gemeld wordt, dan wordt niet op de juiste wijze tucht uitgeoefend. En dan gaat de kerkenraad die persoon ook bezoeken en hem vermanen. En wanneer hij zich aan die vermaning niet stoort en blijft volharden in de zonde, dan kan de tucht oefening naar buiten worden toegepast. En die kent verschillende trappen. Stille censuur. Dat betekent afhouding van de sacramenten zonder publieke bekendmaking als een zaak tussen de kerkenraad en de betrokkenen. De eerste trap van de censuur, bekendmaking aan de gemeente zonder vermelding van naam. De volgende trap van de censuur, bekendmaking van naam en zonde. En als laatste afsnijding van de gemeente. Wat zegt de catechismus in antwoord 85? Ze worden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten. De deur van het hemelrijk gaat voor hen dicht. Wordt voor hen gesloten met de sleutel van de tucht. De Heere Jezus zelf zegt in Matteüs 18, indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Aangrijpend, gemeente, vindt u niet? Iemand onder censuur zetten, of in het uiterste geval afsnijden, als lidmaat uitschrijven, gebeurt als alle andere wegen zijn afgesloten. En dat gebeurt nog steeds met het oog op het eeuwige behoud van die man of vrouw die in openbare zonde door blijft gaan. Als de zondaar hardnekkig blijft en zich niet bekeert, is er geen andere weg. Eigenlijk plaatst de man of vrouw zichzelf buiten de kerk. Gemeente, ondanks het feit dat ieder belijdend lid bij zijn belijdenis beloofd heeft zich aan de kerkelijke tucht te onderwerpen, leert de praktijk dat de meeste belijdende leden zich aan de gemeente onttrekken wanneer er sprake is van tucht. En daarom vinden sommige mensen tucht verkeerd. Ze zeggen, je bent ze dan kwijt. Die mensen zijn onder censuur gezet. Nou, ze zijn naar een andere kerk gegaan. En daar worden ze soms met open armen ontvangen. Helaas, moeten we zeggen. Daar wordt dan ineens niet zo moeilijk gedaan. Daar wordt het leven in de zonde goedgekeurd. Toch moeten we de sleutel van de tucht hanteren. Weliswaar in alle liefde. Met alle voorzichtigheid. Maar juist met het oog op het behoud. En ook omdat de heiligheid van de gemeente niet mag worden aangetast. Als iemand deelneemt aan het heilig avondmaal, terwijl hij of zij in grote zonde leeft, dan wordt er een oordeel gebracht over de hele gemeente. Daar mag geen ban in het leger zijn. We kennen allemaal de geschiedenis van Achan, die iets gestolen heeft uit Jericho wat niet mocht. In Achan heeft het hele volk gezondigd. Die zondaar moet uit het midden van Israël verwijderd worden. Paulus vergelijkt in 1 Korinthe 12 de gemeente met een lichaam. Christus is het hoofd. En de leden zijn als het ware lichaamsdelen. En wanneer een lichaamsdeel ziek is, dan moet het behandeld worden. Een levensgevaarlijk gezwel moet weggesneden worden om het lichaam te behouden. Het gevaar van uitzaaiingen is te groot. Denk maar aan een mand met een rotte appel. Als je een mand appels hebt en één appel is rot, dan moet die worden verwijderd. Anders steekt hij de andere appels aan. Gemeente, als de tucht weg is, als alle mogelijke uitwassen in leer en leven worden toegelaten, dan graaft de kerk zijn eigen graf. En heeft niemand voor die kerk ten slotte meer enig respect. Gods naam en eer is ermee gemoeid. Ik kan me voorstellen dat iemand zich afvraagt, wat zijn dan openbare zonden? Het zijn zonden waarmee Gods wet openlijk wordt overtreden en die in het zonderegister, in het avondmaalsformulier worden genoemd. Gemeente, de tuchtoefening, uitlopend op de uitsluiting van de gemeente en Gods rijk, is niet het laatste. En misschien dat iemand vraagt, en een tijd geleden kwam het op de catechisatie aan de orde, gebeurt dat nog? Dat dat formulier gelezen wordt, waar het gaat over de afsnijding. Helaas komt dat wel eens een enkele keer voor. Ik weet, binnen onze kerk is het een keer voorgekomen dat dat formulier gelezen moest worden. Helaas, omdat die persoon niet tot inkeer, niet tot een breken met de zonde wilde komen. Na alle stappen die gezet waren, alle gesprekken die gevoerd werden. Maar de tuchtoefening uitlopend op de uitsluiting van de gemeente en Gods rijk is niet het laatst. De deur wordt gesloten, jawel. Maar deze kan nog geopend worden. Er is bekering mogelijk. Uitgeslotenen kunnen opnieuw als lidmaten worden aangenomen. Hoe staat er als zij waarachtige betering beloven en bewijzen? En dan wordt met de sleutel van de tucht het hemelrijk geopend. Er is vergeving voor iedere zondaar die zich bekeert. Ik noem dit al even, dat formulier wat achter in de Bijbel staat, het formulier van de ban of afsnijding van de gemeente van Christus. Er staat nog een tweede formulier. Dat is het formulier van de wederopneming van de afgesnedenen in de gemeente van Christus. Gemeente, ik heb ze gelukkig nog nooit in een erendienst hoeven voorlezen. En ik hoop dat dat ook nooit nodig is. Maar als het dan toch zou moeten, dan is het mijn wens dat beide formulieren kort na elkaar gelezen kunnen worden. De eerste zondag het eerste formulier en de volgende zondag het tweede formulier. Want dat is een teken dat die persoon tot inkeer komt. Geliefden, degene die de Heere vrezen, die hebben het woord lief. En die hebben ook de tucht lief. Die zeggen het, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Als u hem mag kennen, dan neemt u het nauw met de zonde. Omdat de Heere het nauw neemt. En dan hebt u een ander niet over voor het verderf. Dan is er schuld vanwege de ongehoorzaamheid aan het evangelie en de nalatigheid van de tucht. Gemeente, we hebben al twee duidelijke redenen genoemd waarom de sleutel van de tucht gebruikt moet worden. Om het afgedwaalde schaap terug te brengen bij de kudde. en om de gemeente heilig te houden. Maar er is nog een derde reden. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Als het gaat om het gebruik van de sleutels, de sleutel van het woord en de sleutel van de tucht, dan gaat het ten diepste om de ere Gods. Om de eer van Gods naam. Dat Hij verheerlijkt wordt. En Hij wordt verheerlijkt. Als een zondaar in de schuld komt. En de toevlucht neemt tot die borg en zaligmaker. En genade mag ontvangen. O, dan is er een geopende poort. Dan wordt met de sleutel van het woord poort geopend. Dan is er vergeving door het bloed van de Heere Jezus Christus. O, als het gaat om die sleutel van het woord, werd voor u, voor jou, voor mij in deze dienst dat hemelrijk geopend. Wat een wonder. Als dat zo is, of werd het toegesloten? Toegesloten vanwege uw onbekeerlijk hart. Belijd het maar. En smeek maar, Heer, wees mij zondaar genadig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 112. En daarvan het eerste vers. Psalm 112. Het eerste vers. Zing, zing de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Het eerste vers van Psalm 112.